Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Ja, als we hier gaan zitten, dan weten we dat er groot Formule 1 nieuws is, Moeke. En Nick de Vries is eruit gegooid.
Ja, dat is, het is over en uit. We zagen het allemaal wel een beetje aankomen.
Ja.
Alhoewel zo snel, ja, dat is toch ook wel weer een behoorlijke verrassing.
Joost, vond je terecht?
Binnen de Formule 1 maatstaven wel, ja.
Ja, nou, we gaan het er allemaal uitgebreid over hebben in deze extra editie van de Boordradio.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go!
1-2, baby!
I pressed it!
What an idiot!
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij de Boordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we een extra editie hebben. Alles in het teken van het ontslag van Nick de Vries bij AlphaTauri. Dat gaan we allemaal bespreken met het vaste team van de Boordradio, met Joost Nederpelt.
Goedemiddag.
Patrick Moeke.
Goedendag.
En hij is er weer bij, Hopin Toen.
Goedenavond.
Ja, goedenavond. Ja, Hopin, zal ik eens met jou beginnen? Want we zagen het misschien wel een klein beetje aankomen qua onderbuikgevoel. Maar dat het al voor de Grand Prix van Hongarije gebeurt, ja, dat had volgens mij niemand verwacht.
Nee, het was inderdaad wel heel erg snel. En ik weet ook niet of het helemaal 100% eerlijk was. Natuurlijk is de Formule 1 meedogenloos. En zeker bij een team als Red Bull. En dat is natuurlijk ook wel een beetje waar de crux zit, hè? Ik bedoel, de Vries is uiteindelijk aangenomen op basis van die fantastische race in Monza. En de, natuurlijk ook zijn track record bij Mercedes en noem maar op. Dus de verwachtingen waren ook heel erg hoog. En dat heeft hij eigenlijk nog het eerste moment niet echt kunnen waarmaken, denk ik.
Ja, wat we sowieso deze podcast even gaan doen, is de hele situatie van de Vries weer even doornemen. Waar ging het nou fout? In welke race? Joost, ik heb jou alvast aan het werk gezet daar zometeen.
Ja.
Maar wat Hopin net zegt, Moeke, is toch wel interessant. Hij is dus op basis van Monza, is hij dus aangenomen.
Ja, Nick die verweet ons een paar weken geleden scorebord journalistiek, hè, onze journalisten. Wat ik van zijn punt best wel kan begrijpen.
Ja.
En in zekere zin doen wij dat ook wel een klein beetje. Want ja, het... we proberen altijd de nuances te hebben, maar je ziet voornamelijk toch ook de resultaten. Maar opvallend, je verwacht toch van iemand als Helmut Marko dat hij wel wat verder kijkt dan alleen maar resultaten. En hij zegt inderdaad van ja, we hebben hem aangenomen op basis van Monza, ook op basis van zijn ervaring. Maar eigenlijk als je gewoon de carrière van Nick goed door gaat lichten, dan zie je wel vaak dat hij toch wel eventjes de tijd nodig heeft om op gang te komen, om in zijn eigen ritme te komen. En ja, ik vind eigenlijk wel dat hij is wel zo snel geslachtofferd ook inmiddels. Misschien dat we daar zo meteen ook nog wel over gaan hebben.
Ja.
Of dat al niet terecht was. Maar ja, ik vond het wel typisch dat nu juist Helmut Marko een beetje aan scorebordjournalistiek doet.
Ja, Joost, we weten hoe ervaren Nick de Vries is. Formule 2 kampioen, Formule E kampioen. Dus ze hadden een ervaren man in gedachten om naast Yuki Tsunoda te zetten. Dat was Gasly.
Ja.
Maar moeten we dan Nick de Vries eigenlijk ook wel een beetje als rookie beschouwen?
Ja, natuurlijk. Ja, hij had alleen enkele vrije trainingen gereden in de Formule 1. En natuurlijk is die ervaring, die zit er gerust wel in. En dat heeft hem ook denk ik wel geholpen normaal gesproken.
Ja.
Nou, Hopin kan beter beoordelen welke referentiekader je vanuit de Formule E en de WEC toe kan passen op Formule 1. Maar het zal niet voor niets geweest zijn. Maar dan aan de andere kant, Formule 1 is toch een andere tak van sport dan in ieder geval World Endurance Championship. Ja. In de zin van dat je vaak moet pieken en dat je één rondje krijgt en dat soort dingen. Daar schoot het volgens mij vaak ook tekort voor Nick in kwalificaties. En dat hij op het laatste, nou eigenlijk afgelopen weekend in Silverstone nog, dan heeft iedereen één kans. En ja, dan is die auto ook niet goed, maar hij is ook wel weer een paar tienden langzamer dan Tsunoda.
Ja.
Dus ja, ik denk dat wat dat betreft dat één rondje kunnen pieken, dat nog een beetje tekort schoot. En dat misschien specifiek een Formule 1 ding is. Andere banden, voordat je die allemaal hebt leren kennen. Ja, ik kan gewoon niet zeggen dat een coureur van buiten de Formule 1, die niet heel veel kilometers daarin gemaakt heeft, dat je die dan niet als rookie kan beschouwen. Dat zou gewoon niet helemaal eerlijk zijn.
Nee, ook, vergeet je ook haast, maar er was natuurlijk ook heel weinig testtijd voorafgaand in dit seizoen.
Ja.
Hij heeft anderhalve dag getest voordat het seizoen begon, letterlijk.
Ja.
Dat is hartstikke weinig.
Ja, maar toch ook aan Hopin. Kijk, wat ik ook een beetje met die vraag bedoel is, misschien zocht AlphaTauri wel even zo'n ervaren iemand met heel veel ervaring in de autosport, niet per se in de Formule 1, maar dat hij dan toch op dat gebied ook wel een beetje ondersneeuwde ten opzichte van Yuki.
Nou, het was natuurlijk ook een beetje op basis van wat hij toen liet zien tijdens de test in Abu Dhabi, na het seizoen vorig jaar, dat eigenlijk Frans Toost toen heel enthousiast was van nou, eigenlijk is Nick de Vries geen rookie, neemt zoveel ervaring mee. ervaring ook van Mercedes. Hoe de procedures daar gaan, onder andere. En ik denk om aan te vullen op wat Joost eigenlijk vertelde. Het lastige is dat je heel veel dingen kunt trainen, kunt oefenen. Kunt voorbereiden ook in de simulator natuurlijk. En dat heeft Nick heel erg veel gedaan. Hij heeft natuurlijk veel gereden bij Mercedes in de simulator. En ongetwijfeld ook bij AlphaTauri dit jaar. Maar als je kijkt waar het vaak aan schort, is toch een beetje ook de preparatie van banden. En dat is, ja, zeker met die Pirelli's van dit jaar, is het gewoon ontzettend lastig om net precies die warm-up goed te krijgen. Dat je precies ook die voor- en achterbanden tegelijk in het window krijgt. Om net die piek te kunnen pakken. En dat is iets wel wat Joost net aanhaalde, wat heel erg cruciaal is. En dat is iets wat, ja, ik wil niet zeggen, dat kun je eigenlijk alleen leren door te rijden. Maar het is ook, het is natuurlijk een bepaald gevoel. En dat krijg je wel met het aantal races dat je rijdt. En ik kan me voorstellen, ik las een commentaar van Helmut Marko ook, die zei van ja, het werd niet beter. Ik bedoel, moesten we nu nog langer wachten dan? Ja, als je daar puur sterk naar zou kijken, dan denk je van ja, de eerste race van het seizoen en nu Silverstone. Het gat tussen Tsunoda en De Vries bleef toch wel min of meer gelijk het hele seizoen. En dat is misschien een van de redenen waarom ze uiteindelijk de knoop hebben doorgehakt. Tegelijkertijd zeggende... Frans Stoji was er volgens mij niet mee eens. Want die heb ik ook horen zeggen dat een coureur eigenlijk meerdere seizoenen nodig heeft tegenwoordig om te kunnen wennen aan de Formule 1. En daar ben ik het eigenlijk wel enigszins mee eens. En dat, ja, dus dat is, ja, wel jammer.
Ja, Frans Stoost heeft eigenlijk het hele seizoen lang, dat zal Joost ook wel weten, tijdens persmomenten het altijd opgenomen voor De Vries.
Ja.
Nou, vond ik wel.
Al één keer heeft hij al gezegd dat hij niet aan de verwachtingen voldoet.
Ja, dus toen kon het ook op een gegeven moment. Maar wel, hij zei er altijd bij van, ja, we moeten hem de tijd geven. En het is ook logisch, want het is ook heel moeilijk om in te stappen in een Formule 1 auto. En het is oneerlijk om hem al zo vroeg te beoordelen. En misschien hebben we ook wel te veel van hem verwacht. Ja, het geeft ook aan het niveau in de Formule 1. Ja, het is niet voor niets de koningsklasse. Het is ook gewoon heel hoog. Het zijn in principe de beste 20 coureurs ter wereld. En je ziet kijk naar Tsunoda bijvoorbeeld, hoe lang die nodig heeft gehad om überhaupt te wennen aan de Formule 1. En Nick heeft dan de pech dat hij niet uit het Red Bull-programma komt. Dat ook nog eens Perez het slecht doet, dat ze Ricciardo achter de hand hebben, waardoor ze die misschien wel willen testen ook, hè, als potentiële Red Bull-vervanger.
Ja, gaan we het zo meteen nog over hebben.
Dat zou ik net zeggen. Ja,
een cruciale rol.
Dus hij heeft gewoon op meerdere vlakken heeft hij weinig geluk gehad. Die auto die natuurlijk voor geen meter gaat.
Ja.
Want stel je voor, hij heeft een auto die wel gewoon goed in het middenveld rijdt. Een Alpine bijvoorbeeld, of zelfs de Haas eigenlijk, waar je gewoon nog meer mee kan doen. Dat maakt het ook al heel anders.
Wat natuurlijk ook zo is, dat het feit dat het Red Bull is, heeft Nick de kans geboden om in de Formule 1 te belanden.
Ja, dat is zo.
Ja, het is één persoon die daar alle beslissingen maakt. En het feit dat je dus dan bij Red Bull tekent, weet je ook eigenlijk dat je je hoofd meteen op het hakblok legt, want ze zijn meedogenloos daar. En Dr. Marko, die heeft dat, ik bedoel, als je kijkt naar het verleden ook, de aantal coureurs die hij gewoon zonder gewetenloos eruit heeft gegooid, letterlijk. Daar wordt hij dus nu gewoon bijgeschreven. Dus het werkt twee kanten op. Het biedt je enorme kansen, zo'n programma en zo'n team als Red Bull. Maar tegelijkertijd branden ze je ook heel snel af. En dat is, kan je ook zeggen, het is misschien des te knapper dan wat Verstappen eigenlijk heeft laten zien. Maar die, wat Patrick zegt, had ook het voordeel natuurlijk dat toen hij instapte bij Toro Rosso, dat die auto gewoon een stuk beter was. En ja, als een auto zo moeilijk is, zoals de AlphaTauri eigenlijk dit jaar is, ja, is het ontzettend moeilijk voor een coureur. Je hebt zoveel dingen ook te leren. Ik zei, en het meest cruciale is en blijft die band. En als je dan kijkt dat hij bij sommige kwalificaties misschien maar 2/3 achter Tsunoda stond. Ik bedoel, kijk nou eens even naar een circuit. Een circuit heeft 12-13 bochten vaak. Dat betekent dus dat je misschien in veel bochten sneller bent of even snel bent. En dat je net in 1-2 bochten net op met het aanremmen net iets te langzaam bent. Met snelheid mee de bocht innemen. Het zijn hele kleine verschillen natuurlijk. Echt, het zijn die finesses. Maar ja, uiteindelijk word je gewoon wel puur op resultaten afgerekend. Het is gewoon een ultra-competitieve sport.
Ja, scorebordjournalistiek. Dat is het verwijt geweest van De Vries tegenover de media. Gaan we toch even doen met de nuances van Joost Nederpelt.
Dat is zou ook, er nuance, hè?
Dat zou ook wel een rubriekje kunnen worden. De nuances van Nederpelt.
Ja.
Nederpelt nuances.
Ja, mooi.
Ja, hij is 1 keer 12e geworden in Monaco.
Ja.
Is 3 keer 14e geworden in onder andere Bahrein, Saudi-Arabië en Spanje. Ja, daarna alleen nog maar 15e, 17e, 17e, 18e. Dat zijn harde cijfers. 0 punten.
Ja.
Wel heel vaak uitgereden.
Wel heel vaak uitgereden, ja. In de in Azerbeidzjan natuurlijk wel in die race gecrashed.
Zeker.
Of tenminste, nou ja, gecrashed. Uitgevallen.
Ja.
Wel, crash wilde ik het niet noemen. Nee, kijk.
Maar wat willen we gaan doen? Kijk, als je deze cijfers op een rijtje zet,
ja,
dan denk je, dit is niet goed. Dit is heel slecht. Yuki heeft wel 2 punten. Is ook 2 keer 11e geworden.
En dat blijft ook zo, hoor, na deze nuances. Het is onder de streep binnen de Formule 1 kaders, denk ik dat, en zoals Helmut Marko ernaar kijkt, was dat gewoon niet goed genoeg. In de zin van, als ik het even, eerst een kleine ronde samenvatting. Te weinig echt mooie dingen laten zien. Dat ene rondje wat je er even uitperst, die ene mooie inhaalactie. Zelfs Christian Horner, kijk, ze waren natuurlijk niet tevreden over Perez. Zondagavond in Silverstone hebben we een praatje met Horner. Ja, die haalt wel een hele mooie inhaalactie van Perez op Sainz aan. Weet je wel, van oh, daar heb ik wel van genoten. Dat vond ik mooi. Kan je er zo'n moment van de Vries herinneren?
Nee.
En dat is het eerlijk om er zo naar te kijken? Weet ik niet. Werkt de Formule 1 zo? Werkt Red Bull zo? Ja, wel. En dat is nog een beetje het hele punt erachter dus. Maar goed, als je kijkt naar de Vries, ja, bijvoorbeeld in Bahrein, daar ging het natuurlijk vooral mis met die safety car, die voor hem, de virtual safety car, daar maakte zijn team geen gebruik van, anderen wel, wordt hij uiteindelijk 14e. Ik zeg niet dat hij een punt had gepakt, maar hij had hoger kunnen komen. En dan in zijn eerste race, als je dan gelijk 11e wordt in een AlphaTauri, dan doe je het goed.
Ja.
Dat was gewoon realistisch geweest, safety car pakt verkeerd uit, of de virtual safety car.
Maar dan heb je ook meteen zo'n stempel van, zie je wel, pam, hij staat er.
Ja, precies, de eerste indruk. Want wie deed het die race wel goed?
Precies.
Logan Sargeant.
Ja.
En
11e of 12e werd
hij. Ja, precies. Ja. En daar vaart hij nog steeds op. Want sindsdien, nou oké, afgelopen weekend was hij oké.
Zeker.
Maar ook dit weekend pakte de safety car voor hem weer goed uit en voor de Vries weer niet.
Ja.
Weet je, dat moet je wel om rekening mee houden.
Dus Bahrein werd kleurloos.
Ja, maar dat had beter gekund. Saudi-Arabië mist hij een hele training op een heel moeilijk circuit. Hè. Je hoorde net Verstappen nog zeggen zelfs dat het een heel gevaarlijk circuit is, een moeilijk circuit. Mist hij de derde training, kwalificatie, een spin. Ja, het is allemaal niet helemaal top, maar ook niet heel slecht. Australië, weer onbekend circuit, mist hij weer een training. In de race, aanvarentje met Ocon, wordt na de laatste herstart van de baan gebeukt door Sargeant, notabene.
Ja.
Ja, kon hij allemaal niet zo heel veel aan doen, weet je. Ook in zo'n race, als het geluk wel jouw kant op valt, kan je misschien zelfs een puntje pakken.
Ja, want Yuki pakte wel een punt in Australië.
Door uitvallers uiteindelijk.
Ja, Azerbeidzjan, nou ja goed, dan doet hij het gewoon zelf, want hij crasht in de kwalificatie en natuurlijk ook nog in de race. Dus het was gewoon een heel slecht weekend.
Nou, dat is achteraf wel een cruciaal weekend geweest.
Denk het wel, ja.
Dat we daardoor gingen kijken, staat hij niet te veel onder druk?
En juist omdat hij dat weekend ook heel goed begon in die eerste training, was hij ook best wel snel.
Ja.
En op een onbekend circuit, nou, stel hij doet het daar dan wel goed. Want dan zijn die dingen die nu als excuses worden aangehaald, van ja, hij kent het circuit niet.
Ja.
Dat kan dan ook in je voordeel werken als je het juist wel op zo'n circuit
precies
goed doet.
Ja, ja, maar goed. Even kijken, nou dan Miami heeft hier wel een goede kwalificatie. Ze is zelfs sneller dan Tsunoda, 15e startplaats. Maar in de race, dan zakt hij toch wel weer weg. Maar Tsunoda startte die race op de harde banden, de Vries niet. En de harde banden bleek uiteindelijk de beste keuze. Ja, dat is die keuze waar hij zelf ook invloed op heeft, maar die maakt hij met het team.
Ja, precies.
Ja, weet je, dat zijn van die kleine dingen. Spanje was niet heel best in de zin van dat hij 2 keer spint in de kwalificatie. Dat is natuurlijk niet goed voor de beeldvorming. Op dezelfde plek ook nog. En in de race slechte start. Ja, dat is nog niet heel best.
Nee.
Daarna was hij nog wel redelijk competitief, maar kon hij niet goed inhalen. Canada.
Maar sla je nou Monaco over? Dat was gewoon zijn beste resultaat.
Ja, maar die hadden we toen net eigenlijk al.
Ja, dat
ja. Ja, nou ja,
maar dat was natuurlijk wel, daar stond hij al echt onder druk.
Ja, dat was gewoon goed. Onder druk, 2 keer 12e in de kwalificatie en in de race. Ook nog met regen en alles erbij.
Ja.
We hebben bepaalde crews, noem geen namen, die op dit moment aan de leiding gaan in het WK. Zien crashen in Monaco. Die probeert het ook harder, heb ik al eens het idee. Dat Verstappen meer risico neemt in zijn race. Maar wel gebeurd.
Canada?
Even kijken. Kleurloos weekend eigenlijk. En natuurlijk ook
kleurloos. Er zat heel veel kleur op. Alleen een rode kleur.
Ja, en natuurlijk ook nog die crash met Magnussen. Dat zag er gewoon niet goed uit.
Ja, dat bedoel ik. Het achteruitrijden bij de chicane.
Ja, oké. Daar was nog iets mee.
Ook dat was niet helemaal weer niks ervan.
Nee, en dat wil ik ook als nuance hebben. Want ja, Magnussen die is natuurlijk wel iemand die is heel irritant om in te halen. En
was 2 keer een fout van de Vries, toch?
Na de eerste bocht iemand die zo aan de buitenkant blijft hangen. Ja. Er zijn er niet heel veel die dat doen, denk ik. Hoop in, wat vind jij?
Ja, hoop in.
Breken vind.
Ja, een beetje hetzelfde als in Oostenrijk. Als je aan de buitenkant van een bocht gaat zitten, dan weet je dat je jezelf in een kwetsbare positie plaatst. En dan zit je bijna haast op te wachten tot iemand erin laat lopen. Omdat, ja, je neemt gewoon... Dat is de manier waarop je auto's tegenwoordig rijdt natuurlijk ook. Hè. Je neemt zoveel mogelijk snel de bocht mee in, om zo lang mogelijk die downforce te behouden en noem maar op, en die maximale potentieel van de band te benutten. Het is heel makkelijk om door te schieten. in zo'n geval. Ja. En ja, nogmaals, je kiest er zelf voor om jezelf daar in die positie te plaatsen. Ik bedoel, in Canada raakt ze elkaar ook al in bocht 1. Uiteindelijk, voordat ze elkaar opnieuw weer raakt, natuurlijk in bocht 3. Maar in bocht 1 raakt ze elkaar ook al. En dat was, ja, ik weet niet. Ik vind het bocht 3, ja, was gewoon te opportunistisch van Nick op dat moment. Maar die bocht 1, ja, dat is gewoon je race incident.
Okay, ja, en dat geldt, vind ik, ook nog steeds voor dat incident in Oostenrijk, waar hij die tijdstraf voor kreeg. En dat vond ik echt belachelijk. En, en daar kreeg je natuurlijk wel heel veel track limits. Maar goed, die kreeg bijna iedereen. Dat vind ik dat je hem niet echt op kan afrekenen. Maar ja, wel twee keer in de kwalificatie dat hij weer niet doorgaat. Dat hij in het laatste moment tijd afgenomen. Twee keer moeite om die ronde, weet je, dat pieken waar ik het net over had, om dat te doen. En dan Silverstone, nou ja, die hebben we natuurlijk zondag nog besproken, maar...
Zijn beste race, zei hij.
Zijn beste,
of tenminste van het team.
Hij was wel optimistisch in ieder geval over hoe dat ging. Ja. Maar in de kwalificatie, moment supreme, ja, dan lukt het ook niet. Nou, dat benoemde ik net al, weet je, dat je dat ene rondje hebt en dat hij het er niet uit weet te persen.
Ja.
Tsunoda deed het ook niet, maar die was wel 14e sneller.
Ja.
En dan pakte de safety car natuurlijk verkeerd uit voor hem. En ik denk dat het eigenlijk meer gaat over dat Helmut Marko, die zit met zijn neus in de pitbox van Red Bull op de tijdenmonitor. Daar kijkt hij de hele tijd naar en hij ziet de hele tijd die tijden. En als je dat een paar races gedaan, heb ik ook een paar races gedaan bij de Vries. En dan is hij gewoon inderdaad structureel niet de snelste. Tsunoda net iets beter. En daar gaat het natuurlijk ook om dat het patroon ziet dat de een gewoon sneller is dan de ander.
Ja. Oké, dus Moeke, als we dan de nuances, de Joost nuance, nee, wat zeiden we, de Nederpelt nuances erbij pakken, dan is het wel terecht. Hij is gewoon niet genoeg opgevallen.
Nou ja, dat. Maar ook weer, het is ook weer niet minder dan Tsunoda in zijn eerste half seizoen was. En ik vind ook niet dat Sargeant het nou echt zoveel beter doet. Hij heeft alleen gewoon de pech dat het, ja, hoe het nu werkt bij Red Bull, dat ze Ricciardo achter de hand hebben, dat Perez het minder doet. Want ik denk dat dat echt heel belangrijk is geweest, dat ze nu gewoon Ricciardo willen gaan testen. En dat het niet zozeer aan de Vries zelf ligt qua prestaties. Ja, natuurlijk, hij had ervoor kunnen zorgen dat ze echt niet om hem heen hadden gekund. Want als hij het wel beter was geweest dan Tsunoda, had hij natuurlijk wel gewoon in die auto blijven zitten.
Ja.
Maar het zijn gewoon verschillende factoren van pech. En wat ik ook heel jammer vind, we gaan nu naar Budapest. En misschien zit dat er ook nog wel achter bij dat ze juist nu al die wissel doen. Bij AlphaTauri verwachten ze echt heel veel van die race. Hm. En Nick ook, want daar sprak ik hem in Oostenrijk over. En hij zegt, ja, Budapest hebben we gewoon met rood omcirkeld. Dat is het circuit wat van de hele kalender het best bij ons ligt.
Ja,
daar gaat hij nu niet rijden.
Nee, ja. Want Monaco was dus ook goed. Ja. Ja. En ze noemen Hongaren niet voor niets Monaco's aan de muur.
Ja, hoop ik dat... Oh ja?
Nou ja, Ricciardo is het ideaal instapmoment natuurlijk.
Nee, ja, precies.
Eigenlijk wat Nick vorig jaar in Monza had.
Ja.
Ja. Ja, hoop in dat Moeke komt dan met die theorie, met het Ricciardo achter de hand houden voor mogelijk een sitje richting Red Bull. Kan je je daar een klein beetje in vinden?
Ik weet niet, maar het grappige is, ik zat erover na te denken, het risico voor Ricciardo in deze stap natuurlijk ook.
Zo.
Uiteindelijk was het natuurlijk een beetje hetzelfde risico als wat Nick had toen hij instapte bij AlphaTauri. Maar dat is bij Ricciardo natuurlijk minstens zo het geval. Toen komt bij McLaren vandaan waar hij totaal niet uit de verf kwam. En dat is nog zacht uitgedrukt.
Ja.
Krijgt dan een tweede kans bij Red Bull. Heeft waarschijnlijk in de sim ook met die banden testen. Was dat vandaag of gisteren?
Gisteren.
Joost. Met Pirelli, gisteren. Het goed gedaan. Misschien heeft dat allemaal meegespeeld. Ik weet niet of dat allemaal meespeelt. Maar het is van, als je in zijn schoenen staat, dit is wel echt alles of niets, letterlijk.
Ja.
Dus hij had misschien ook geen keuze. Maar het is ook wel weer aan de andere kant verrassend dat hij heeft gezegd van ik doe het. Want hij gaat nu terug naar het tweede team eigenlijk ook weer. Komt midden in het seizoen, is altijd moeilijk. Ja.
Ja, super interessant. Ook het is heel jammer voor de Vries, maar wat bijvoorbeeld ook Tsunoda. Stel je voor, die rijdt Ricciardo het snot voor de ogen. Dan is dat opeens misschien wel een potentiële Red Bull kandidaat. En dat hadden we een jaar geleden toch ook niet kunnen bedenken met z'n allen.
Nee, zo kan het gaan inderdaad.
Ja. En tegelijkertijd, ja, Ricciardo had ook weinig keus. Want die zei vorig jaar wel van, ja, die had bedankt voor Haas, letterlijk.
Ja.
Dan hoefde die niet heen. Nou, ik denk dat hij ook, als hij die kans had gekregen, dat hij ook wel had bedankt voor AlphaTauri. Alleen, ja, deze kans moet hij grijpen natuurlijk. Het is... wel risicovol, want wat Opin zegt, als het misgaat, dan is het ook wel klaar.
Ja.
Want hij heeft nu nog steeds het excuus van, ja, die McLaren die was gewoon lastig voor mij. Dat past niet helemaal bij me. Dat gaan we nu dus zien, of het echt aan die McLaren lag of dat het aan Ricciardo lag.
Ja, maar goed, we moeten het ook natuurlijk even hebben over hoe nu verder met Nick de Vries. Als we dat kopje af kunnen sluiten.
Ja, dat is heel moeilijk, hè? Want in de Formule 1 komt hij nooit meer terug.
Nou, dat weet ik niet.
Nou, dat denk ik niet.
Nee, maar ook een beetje door zijn leeftijd.
Nee, dat weet ik ook niet.
Nee, maar hij kan toch ook nu misschien weer ergens weer testcoureur worden? Ik denk dat hij als testcoureur nog steeds heel interessant is voor bepaalde teams.
Wordt hij eigenlijk, dat weet ik niet, wordt hij testcoureur bij Red Bull ergens?
Nee, hij is gewoon,
gewoon klaar.
Weg bij Red Bull. Ja, precies. Wel maar ja. Hopin, waar zie jij hem de kant voor hem?
Nou ja, als een reservecoureur, simulatorwerk weer. Een racestoeltje lijkt me heel lastig. Maar een rol binnen het Formule 1-team. Uiteindelijk is het feit dat hij gereden heeft, is en blijft wel relevant voor een team. Wat ik net al zei. Ik bedoel, je hebt gewoon het feit dat je dus weet hoe zo'n band functioneert, hoe zo'n auto functioneert, de procedures, noem maar op. Dat is gewoon heel waardevolle informatie ten opzichte van een simcoureur die ze op dit moment waarschijnlijk gebruiken. Want veelal zijn die simcoureurs ook gewoon coureurs die Formule E, WEC, andere raceklassen rijden en eigenlijk nog nooit een meet in de Formule 1 auto hebben gereden. Ja,
maar ik zie eigenlijk een ander mooie potentieel voor Nick de Vries. Namelijk het WEC, World Endurance Championship. Er komen alleen maar teams bij volgend jaar. BMW erbij, Lamborghini, Alpine. Enorm veel stoeltjes. Er komen waarschijnlijk nog een paar privéteams die ook auto's inschrijven. Ik denk dat hij daar heel bedreven in is. Dat echt iets is voor hem. En ik zou, als ik hem was, persoonlijk, als ik gewoon, je kan inderdaad derde coureur worden en dan wachten op die ene kans misschien ooit. En verdien natuurlijk leuk en je bent even goed betrokken bij de Formule 1. Of,
eigenlijk wat Hülkenberg deed.
Ja, of je kiest gewoon voor het pad van, en die kans moet je ook krijgen, want het is echt niet zo dat ze,
ik kan
ook
beide.
Ja.
Ik denk naar Giovinazzi.
Ja, die doet dat, die zit nu, zat hij gisteren weer in de Ferrari simulator, zondag reed hij nog de 6 uur op Monza.
Maar wil je ook nog in de paddock rondlopen, Moeke, als je weten dat het perspectief op een stoeltje wel heel
nou, lopen er gewoon rond, hoor. Wie dat zo is.
Ja.
Stoffel van Doornen bijvoorbeeld. Of er lopen er nog
wel
een paar.
Jij hebt er wel een paar van die dan de Vriesjes potentieel.
Ja, nou, ik vraag me vooral af in hoeverre. Kijk, want het is natuurlijk als je toen hij werd aangetrokken. En dat weekend in Monza was natuurlijk helemaal fantastisch. Hè? Ging goed, punten. Ja, de hemel ligt voor je open, bij wijze van spreken. Ja. Maar of je nou tijdens dit seizoen er echt van hebt kunnen genieten.
Ja. Nee, hij staat wel de hele tijd onder druk.
Je staat continu onder druk. Die Helmut Marko die begint al na 2 maanden dingen te roepen waar je niet vrolijk van wordt.
Nou, ik moet wel zeggen, ik heb niet veel meegemaakt dit seizoen. En om nou te zeggen dat je het echt aan hem merkte, dat niet. Zeg maar. We hebben hem donderdag nog uitgebreid gesproken met de Nederlandse pers. Dan was hij gewoon prima te spreken. En hij is heel professioneel, vind ik, in zijn perswerk. Maar ook als je iets langer met hem praat, is hij ook gewoon een hele relaxte fan.
Zeker, ja. Absoluut. En het enige wat ik af en toe wel bij hem mist, is gewoon, want hij is juist heel analytisch en zo, hè? Maar dat hij gewoon eventjes, wat je bij Verstappen wel altijd ziet, dat je, die kan er zo ziek van zijn als hij een keertje tweede wordt.
Ja. Geen plas voor de mond nemen.
En dat is ook misschien iets wat je, omdat het je eerste volledige seizoen in de Formule 1 is, dat het allemaal wat moeilijker is. En ook in het begin van het seizoen, dat weet ik nog, dat wij in Bahrein waren. Toen was hij ook wel een beetje geschrokken van iets wat hij dan had geroepen, wat dan weer in Britse media was gekomen. En toen dacht hij van, wow, wat is dit over iets wat Toost had gezegd. Hij zei, ja, het is wel heel groot allemaal, maar ja, ik weet het niet. En ook,
dat is lastig.
Gewoon als je ziet hoe Red Bull, het is allemaal keurig wat hij gedaan heeft, hoor. En als je ziet hoe Red Bull hem behandeld heeft, wat ook niet helemaal chic is, al helemaal niet helemaal met Marko. Had ik wel, ik had het wel leuk gevonden als je er iets harder... Ik had wat iets meer emotie willen zien.
Ja.
Maar de druk stond natuurlijk eigenlijk... Het werd niet zo uitgesproken, maar de druk stond natuurlijk vanaf het eerste moment echt volop. En dat werd al gevoed, wat ik zei, dus bij die postseason test vorig jaar. Door de uitspraak van Toos van de Vries, die is geen rookie. Die neemt zoveel ervaring mee. We leren nu al veel van hem. Die gaat het team leiden. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, zo'n veer in je kont. Maar tegelijkertijd zet dat ook wel weer druk erop. Vervolgens... is Liam Lawson daar de reservecoureur bij Red Bull. Die wint zijn eerste Super Formula race in Japan. Daar hebben we natuurlijk ook al eerder over gehad in de podcast. Dan komt ook nog eens Daniel Ricciardo erbij. Ja, dat hoe je het ook bent of keert, dat voegt alleen maar druk toe natuurlijk constant. En dan kan je natuurlijk proberen voor af te sluiten, maar dat is het is gewoon lastig. Zeker als je gewoon nogmaals een auto hebt waar je het al moeilijk mee hebt binnen het team, waar het gewoon niet lekker loopt, dat je iemand als baas hebt, als een Helmut Marko, van je weet dat je eigenlijk nul krediet krijgt.
Maar ook nog een vraag die we dan via Twitter kregen van Suus Broers. Of Suus Boers, moet ik zeggen, zonder R. Stond Nick de Vries ook niet gewoon met 1-0 al achter? Want Horner wilde hem dus niet. Hij is echt door Helmut Marko in dat stoeltje gezet. En Toos, die wilde Mick Schumacher hebben. Dus eigenlijk, hij heeft nooit...
Ja, maar de grote baas was wel fan van je. Want uiteindelijk bepaalt Marko.
Ja, de belangrijkste baas wel.
Ja, en dat is dan wel heel snel gekeerd. Maar als je weet, misschien Ik weet niet of hoe dat werkt hoor. Ik hoop Pint moet dat misschien uitleggen. Maar in het hoofd van de coureur. We hebben Toost allemaal horen zeggen dat hij het team moest gaan leiden. Er werd echt ontzettend veel van hem verwacht. En Nick heeft dat wel omarmd. Hij had ook kunnen zeggen van ja...
Hoe dan? Nou, valt wel mee toch?
Nou ja,
hij heeft dat niet helemaal beaamd. Zo van ja, dat ga ik even doen of zo. Dat heb ik hem niet horen zeggen. Daar was ik nou niet bij. Ik heb hem nooit horen zeggen van ja, inderdaad, ik ga dat team wel eens even leiden. En ik ga het zo nodig bij de hand nemen. Dat zei de leiding allemaal, maar hij niet. Dat heb ik niet nooit horen zeggen.
Nou, en die via Play documentaire ook wel...
Ja, goed, je moet ook niet helemaal zonder zelfvertrouwen daar binnenkomen.
Maar dat is ook lastig. Alleen, ja. het zou misschien makkelijker voor hem zijn geweest van jongens, ik ben nog wel een rookie. Hè? Gewoon, geef me even de tijd. Ja. Want er werd zoveel van hem verwacht, wat achteraf totaal onrealistisch was.
Ja, maar en dat is dan een verschil. Als je het hebt over uitgesproken zijn over situaties. En als je dat dan vergelijkt met Verstappen. Ik denk, Nick heeft nu al heel lang in de school van Mercedes gezeten. Die houdt denk ik in zijn uitspraken wat meer rekening met alle sponsors en belangen. En die denkt wat meer, dat is heel verschrikkelijk woord, die denkt wat meer corporate. En dat denk ik wel eens als ik gewoon zijn woordvoering hoor. Hij klinkt een beetje zelf als een woordvoerder soms. En als je dan wat langer met hem praat, dan komt hij wat meer binnen de normale. En Verstappen, ja, die heeft daar gewoon scheid aan. Altijd gehaald ook, van het begin af aan.
We hebben er zelf ook eigenlijk aan meegedaan, stil. Gewoon om hem niet als rookie te betitelen. We zeggen wel, hij is rookie, maar we hebben ook vaak genoeg geroepen aan het begin van het seizoen. Hij heeft zoveel ervaring. Eigenlijk is hij niet echt een rookie. Ja. Vanwege zijn ervaring met Mercedes, noem maar op. En dat hebben wij misschien zelf ook verkeerd ingeschat.
Ja, we gaan kijken wat Nick de Vries gaat doen in zijn carrière. Of hij toch in de paddock rond blijft hangen.
Ja. Ik zeg dus dat hij gewoon moet gaan voor een mooi werkstoeltje. En misschien Formule 1 erbij, on the side. Maar er liggen prachtige kansen daar. Ja. En Hopin wil wat zeggen.
Iedereen, hij is natuurlijk eruit geknikkerd bij Red Bull. En bij AlphaTauri ook, moet ik zeggen. Maar vergis je niet, onder de coureurs, zeg maar onderling. Ook zeg maar onder ons, om het even zo te zeggen. Weet iedereen zijn kwaliteiten. En is ook iedereen echt wel onder de indruk van hoe snel hij is. Dus het is gewoon helemaal niet goed gevallen voor hem, helaas. AlphaTauri. Maar dat neemt niet weg dat hij wel een uitstekend, meer dan uitstekend coureur is. En ik weet zeker dat hij ook een zeer goede professionele stoel bij een fabrikant in een andere raceklasse. Ik wil niet zeggen dat ze voor hem in de rij staan, maar het zou me niks verbazen. Nee, ja, want binnen de industrie is iedereen wel bekend met zijn kwaliteiten.
Ja, want je hebt volgend jaar misschien wel, nou zonder dolle, misschien wel 20 plus hypercars aan de start in Le Mans. Ik denk dat dat heel realistisch is. Misschien nog wel meer. En dat is keer drie, hè? Dus keer drie auto's, dat is 60 coureurs minimaal die nodig zijn. Nou, dan moet je er gewoon eentje van vinden, hè, van zo'n stoeltje.
Van één plekje.
Ja, ja. En als je dan bevalt, en daar is hij goed in, en je komt bij een merk gewoon heel goed erop te staan, bij een Porsche of een... Nou, dan kan je daar een hele mooie carrière uithalen. En dan is er echt niks mis met jouw carrière uiteindelijk.
Nee, alleen toch, we kijken het meeste naar de Formule 1.
Ja, wij zijn een Formule 1-podcast, maar hij is een coureur. Dat is het verschil.
Maar vinden jullie dat hij te snel eruit is gegooid? Of dat hij nog meer kans had moeten krijgen?
Ik wel. En ik ook wel, maar het is wel gewoon... Je weet gewoon, als je bij de Red Bull in het programma komt... En op de manier waarop hij erin kwam, ja, dan... En ik heb hem toch ook wel te weinig mooie dingen zien doen. En dan weet je gewoon dat het zo werkt. Dus ik denk wel dat hij meer tijd nodig had. Maar ik vind ook dat je dat niet krijgt. En dat is gewoon hoe het werkt, helaas. Het
probleem is dat er vast wel een race tussen had gezeten waarvan je dacht, wow, dit is goed. En dan daarna weer drie, vier races, misschien weer gewoon zoals het was.
Ja, maar dat is het hele zure wat het is natuurlijk. Ook gewoon dat je zijn beste race, op basis daarvan heeft hij stoeltje gekregen. En dat is ook zijn beste race tot nu toe ooit geweest. Ja. Van de 11. Ja. En Verstappen, wat is er?
Ja, ik wil er nog wel eentje ingooien, trouwens. Denken wij dat Yuki Tsunoda de volgende Max Verstappen is? Want dat is natuurlijk waar Red Bull altijd naar op zoek is.
Ja, nee, dat denk ik zeker niet.
Nee, en als wij dus denken, of als veel mensen misschien met ons, ik weet niet hoor. Het is gewoon een open vraag. Als mensen denken dat niet het geval is, en Nick die presteert dan ten opzichte van hem eigenlijk nog minder. Ja, wat voor reden is er dan voor Red Bull om zo iemand te houden? Bij Red Bull zijn ze nou eenmaal extreem. Willen ze alleen maar dat ultieme talent? Kijk naar een Vettel, kijk naar Verstappen. Ja, helaas. En daar moet je ook realistisch in zijn. Zulke soort coureurs komen ook maar eens in de zoveel jaren voorbij.
Het zit er ook gewoon niet tussen op dit moment. Ja, er wordt ook maar nergens. Nee.
En ook niet de coureurs die al wat langer in de Formule 1 rijden. Want zelfs een Leclerc is niet opeens de nieuwe Verstappen straks.
Die werd trouwens in geruchten ook aan Red Bull gekoppeld, hè, vandaag.
Ja, gisteren Norris, vandaag Leclerc.
Ja. Ja, geweldig.
Dat zou... ja. Verstappen en Leclerc naast elkaar.
Dat zou...
Ja.
Ik zou dat, als ik Leclerc was, zou ik dat zeker niet doen. En als ik Norris was, ook niet.
Nee.
Nee, kom op man, dat moet je niet doen.
Als Norris zijn?
Nee.
Ja, maar Norris misschien, want Norris is toch geen absoluut, is ook wel een toptalent. Maar Leclerc zeggen, dat is een niveautje Verstappen.
Moet je dan nog 5 jaar bij McLaren blijven rijden?
Ja, maar je weet toch niet wat er gaat gebeuren. We krijgen in 2026 een heel nieuw regelpakket.
Ja, maar toch, het klantenteam van Mercedes.
Ja, en je carrière is gewoon klaar. Want dat Norris gaat het nooit winnen van Verstappen.
Nee,
en Leclerc ook niet trouwens. Die maakt veel te veel fouten. Nee. Dus nee, kansloos.
Ja.
Je moet gewoon kopman zijn bij een ander team.
Ja, dat is waar. Nee, ja. Maar toch even, als je toch even naar de situatie van AlphaTauri kijkt. Want Yuki, die kans is best wel groot dat hij voor 2026 bij Aston Martin gaat rijden.
Yuki?
Ja, maar dat hij met Honda meegaat.
Oh, ja, tuurlijk.
Ja. Honda. Dus die kans is aannemelijk. Misschien wel Iwasa. Kan natuurlijk ook nog uit de Formule 2.
Is ook een Honda-talent.
Honda-talent. Is van Red Bull. Dus zou ook wel weer in die AlphaTauri kunnen komen.
Ja, ze vinden hem wel echt heel goed.
Ja, hij is wel
hij
goed.
Is gewoon, hij is eigenlijk de nieuwe Yuki, gewoon in de Formule 2.
Ja. De nieuwe Yuki. Ja. Ja, je zit gewoon een beetje... Dan heb je nu Ricciardo daar zitten. Dan heb je Lassen nog. Die zal vast 2024, 25 in die AlphaTauri komen
maar
te zitten.
Maar dat is het, even trouwens, sorry, dat je dat is het natuurlijk wel, hè. Want Yuki, wij waren in de Formule 2 fan van Yuki, om de dingen die hij deed.
Ja.
En Kamikaze
dat
Yuki.
Ja, dat was Marco natuurlijk ook. Die blitse inhaalacties, niet altijd helemaal, was een beetje rauw allemaal, maar wel snelheid. En bij ook zelfs in de Formule 2, Nick is gewoon niet zo'n coureur. Daarom is Nick gewoon meer een wegcoureur. Die gewoon daarin heel goed is. En
steady
maar rondjes rijden.
Maar wel een kampioen, Formule 2 kampioen, Formule 1 kampioen.
Maar dat zijn gewoon verschillende soorten coureurs. Ja. En ik denk dat Red Bull meer gaat voor het blitzenpakket, zeg maar.
Ja.
En het nadeel dat Nick daarbij had, is dat eigenlijk tussen het jaar dat hij Formule 2 kampioen werd en in de Formule 1 kwam, natuurlijk gewoon te veel tijd zat. En daarmee heb je natuurlijk de relevantie die het leren wat je doet in de Formule 2, nogmaals, voor bandenpreparatie. Is dan in één keer totaal nieuw weer. En dat is natuurlijk een voordeel wat bijvoorbeeld Yuki wel had. En de andere coureurs die eigenlijk vanuit Sargeant ook, die vanuit de Formule 2 dan doorstromen naar Formule 1. Dan heb je gewoon toch nog die informatie, die preparatie, dat zit in je systeem. Hoe je specifiek die Pirelli-banden klaar kunt krijgen voor,
Want die banden in de Formule E, die lijken al helemaal niet op wat ze in de Formule 1 gebruiken. En die in WEC zijn eigenlijk ook anders toch op in?
Ja, totaal verschillend. Het absoluut niet te vergelijken.
Ja, om het al. Het is een lastige situatie. Voor De Vries sowieso. Wat moet hij gaan doen? Althans,
De Vries
zoekt het maar uit.
Bij De Vries komt echt wel goed hoor.
Ja.
Maak je geen zorgen.
Dan bij AlphaTauri heb je dus het experiment Ricciardo. Ze gaan dus kijken of hij zich kan meten met Yuki. En misschien... Ja, had het daarover gehad. Speelt het nou ook mee dat Perez natuurlijk het ook niet zo goed doet?
Dat denk ik wel. Ik denk dat nog het allerbelangrijkste misschien heel is van allemaal. Omdat...
Dat ook de Vries de slachtoffer is van het slechte presteren van Perez.
Nou, indirect. Ja, indirect, maar wel. Hij heeft zichzelf daar wel kwetsbaar voor gemaakt door zelf niet te presteren.
Dat snap ik.
Maar het is ook weer niet echt ongelooflijk slecht wat we nou van Nick hebben gezien. Dat vind ik ook wel meevallen. Want,
niet goed genoeg.
Nee, dat is het. Het is in 10 races.
Maar ik zit gewoon te denken dat als Perez gewoon heel steady had gepresteerd, hadden ze misschien ook minder Ricciardo willen pushen.
Ik denk dat ze het nu gewoon willen gebruiken om te zien hoe goed Ricciardo nog is.
Ja.
Hè, om een soort drukmiddel op Perez te zetten. Want als die nog 5 keer niet door
Dan moeten ze toch wat.
Dan moeten ze toch iets gaan doen.
Anders wordt het ongeloofwaardig.
Ja.
Dus en heb je weer Lawson die dan weer in die AlphaTauri kan. Dus ze kunnen ze steeds weer een beetje schuiven.
Ja, en ze hadden Ricciardo nu achter de hand. Ik snap ook dat ze Lawson niet halverwege het seizoen in gaan zetten. Want stel, die bakt er niks van. Dan ben je die ook meteen kwijt voor de rest van de Formule 1, van zijn Formule 1 carrière.
Ja.
Ja, ik denk dat heel erg heeft meegespeeld.
Ja. Oeh, dat is wel interessant.
Ja, dan ben je gewoon een slachtoffer van externe factoren. En je bent zelf kwetsbaar, omdat je gewoon niet genoeg presteert. En dan gebeuren dat soort dingen.
Ja. We gaan dus uitkijken naar de Grand Prix van Hongarije. Die is over een week. En dan gaan we dus echt zien, wat kan Ricciardo presteren?
Ja, geweldig.
Want als hij voorbij Yuki komt, dan zegt dat wat over De Vries. En zegt dat wat over Ricciardo.
Ja.
Ja, maar als hij niet voorbij Yuki komt, dan...
Zegt dat ook wat over De Vries en Ricciardo.
Nou, dus wij gaan ook gewoon scorebordjournalistiek.
Ja. Nee, maar hij zit er gewoon... Nou, het eerste weekend nog een beetje lastig. Maar stel, hij blijft de rest van het seizoen ook achter Yuki aanrijden. Misschien heeft Yuki wel zijn vorm hervonden. Hè? Dat het allemaal toch niet zo heel slecht was wat Nick heeft.
Ja, maar ik sprak toevallig met handgebaren en Een beetje met die Japanse journalist. Die zat tegenover ons. Die is er altijd. Maar die is er altijd. En die praat dat veel meer met Yuki dan wij. Want ja, Yuki spreekt redelijk Engels, maar niet zo goed als Japans. Nee. Maar die zei eigenlijk wel dat Yuki het echt een klote auto vindt, die AlphaTauri. En dat hij zondag ook weer de hele race een probleem had gehad. Dus die is ook niet tevreden daar.
Nee.
En dat speelt natuurlijk, dat kan ook nog wel meespelen. En misschien valt het voor Ricciardo wel heel erg tegen. Dat hij denkt van, jezus, wat voor hok ben ik nu gestapt?
Ja, dat denk ik.
Ja,
Ricciardo die wil natuurlijk ook graag rijden. Alles is nu mooi.
Ja.
Maar het kan, en nu heeft hij de hype, maar dat kan straks ook helemaal andersom keren natuurlijk.
Of nog erger, hij komt op de Hungaroring en daar is die auto dan toevallig goed. En dan denkt hij, nou valt wel mee.
Ja, precies.
Ja, dan gaan we daarna naar Spa en dan blijkt het toch vreselijk te zijn.
Ja, maar stel, hij rijdt daar wel aan de punt, dan ben je er ook wel meteen vanaf.
Ja, dan heb je die drempel. Ja,
net zoals Verstappen die zijn eerste race in Barcelona won, die crashte daarna in Monaco. Ja, maar hij had wel gewonnen.
Ja. Ja. Indruk gemaakt op Marco. En hoe?
Ja. Hoop in, even een ouderwets onderbuikgevoeletje. Wat denk jij hoe Ricciardo het gaat doen in Hongarije?
Nee, ik denk dat hij het heel moeilijk gaat krijgen.
Jawel hè?
Ja, ik denk het ook. Het is niet zo gemakkelijk. Als het zo gemakkelijk was geweest, had Nick het ook wel goed gedaan.
Nee.
Want nogmaals, ik vind het heel jammer dat hij eruit gegooid is. Ik denk dat hij... Het is in de Red Bull context en de manier waarop Red Bull functioneert, is het begrijpelijk. Maar vanuit een coureurs oogpunt en competitie oogpunt vind ik het heel jammer. Want ik denk dat hij meer tijd had verdiend en dat hij het ook wel had kunnen keren zelf, denk ik. Ik kan me nog heel goed herinneren, dat was een uitspraak, dat was een beetje in context plaatsen ook. Dat is echt al jaren geleden, praat ik over 15 jaar geleden of zo, dat ik met Robert Kubica toen sprak. En die vertelde ook toen tegen mij van ja, toen was Tesla nog niet aan banden gelegd. Die vertelde ook van ja, in mijn jaar voordat ik dus mijn debuut maakte in de Formule 1, heb ik bijna twee keer zoveel kilometers gemaakt als in het Formule 1 seizoen zelf. En als je dus dat vergelijkt ook met hoe zo'n iemand als de Vries dus nu de Formule 1 in is gekomen, ja, is het natuurlijk echt ontiegelijk moeilijk. Overigens wil ik ook nog wel zijn manager, Guillaume Le Goff, die Fransman, ook de manager van Pierre Gasly. Dus die kent helaas ook het klappen van de zweep in negatieve zin daarbij bij Red Bull en van Dr. Marco.
Ja, die is nu weer van Dr. Marco af.
Ja, inderdaad.
Ja, gaan we afronden, mannen. Ik vind het mooi geweest, na 40 minuutjes ongeveer. We gaan het afwachten. We gaan sowieso nog vooruitblikken op de Grand Prix van Hongarije. Daar gaan we het ook weer uitgebreid over hebben. Maar we moesten toch even tussendoor komen met zo'n podcast.
Nou, ik zit opeens te denken. Er moet natuurlijk altijd een Nederlands haakje zijn om ergens naartoe te kunnen gaan. Als Nick volgend jaar gewoon in het WEC in de topklas aan de start staan, dan kunnen wij daar gewoon heen.
Ja, hey. Misschien hoop ik nog een stoeltje ergens.
ja.
Sluiten we niet uit, hoop in.
Ik zou het graag willen. Ik zou het graag willen, maar denk dat het moeilijk is. Voor mij dan. In tegenstelling tot voor Nick.
Ja.
Of Hopin en Nick.
In één team. Ja, dat gaat niet gebeuren. We zien het wel.
Ja, in ieder geval. Dat zou ik wel mooi vinden.
Ja.
We hebben gewoon inside information hebben we dan.
Ja.
In de podcast.
Of misschien heeft Nick wel analistenrol... Een beetje roleren met Hopin.
Maar ik denk dat hij voorlopig eventjes klaar is met het met circus.
Ja, maar dat de Vries wel beschikbaar is voor de terugblik. We hebben Hopin in de vooruitblik en dan de Vries in de terugblik. Ja.
Als hij niet ook in Hongkong gaat wonen.
Ja, gaat hij naar Brazilië, daar hebben we nog niks aan.
Nee.
Oké, nou, we zullen wel afronden.
Ja.
Dat was hem dan. Dankjewel voor het luisteren naar deze extra editie van De Boordradio. Allemaal in verband met het ontslag van de Vries bij AlphaTauri. En we gaan zien hoe Daniel Ricciardo het gaat doen in Hongarije. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben volgende week bij de vooruitblik op de Grand Prix van Hongarije. Abonneer op Spotify en via je favoriete podcast app om ook meldingen te krijgen als die podcast online staat. En dan zien we jullie volgende week weer. Tot dan.